Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Als je het allemaal zo op een rijtje ziet, dan denk je, wat is het ook een stel laffe takken allemaal, joh. Het is toch lekker niet te geloven.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Als dit gebeurt in jouw samenleving, je staat kort voor situaties als in de jaren 30 in Duitsland. Je ziet het voor je ogen gebeuren. En je spreekt je niet uit, of je spreekt je uit in jargon, dus in clichés. Weet je, doe iets.
Met Wierduk. En Roel den Auto.
Hey Wiert, ik dacht dat jij hier niet zou komen vandaag. Ik had gedacht dat jij geroyeerd was.
Oh echt?
Ja,
wat nu weer?
Op Twitter kwam er opeens een oproep langs dat jij geen serieuze journalist bent.
Oh.
En dat jij eigenlijk geroyeerd moet worden.
Oh, maar daar heb ik helemaal niks van gemerkt. Was het weer zover?
Ja, had je toch weer allerlei verhalen vandaag in de krant. Dus ik had ook wel zo'n vermoeden dat je toch weer zou komen.
Ja, zeker. Ja. Maar is Thierry Baudet al geroyeerd door Martin Bosma?
Dat was de volgende vraag. Wat een affaire was dat weer?
Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk wat zich daar in de Tweede Kamer afspeelde. En moeten we maar even over hebben. We hebben ook fragmentjes van natuurlijk. Laten we zo meteen even horen. Dat was dus een debat over of er niet een referendum, een correctief referendum moest worden ingevoerd. Niet raadgevend, maar correctief, meen ik. Maar corrigeer me als ik...
Ik ben de draad te lang kwijt over die referenda. Want het
gaat toch niet gebeuren.
En ze luisteren er niet naar.
Nee. Nou ja, je weet niet met de nieuwe meerderheid. Maar goed, en Jesse Klaver die greep daarbij, samen met Jan Paternotte, die greep de gelegenheid aan om Baudet nog eens te ondervragen over het Oekraïne-referendum en of hij al die stukken van destijds eens even openbaar wilde maken. Want ongetwijfeld was daar de hand van Rusland te bespeuren.
Ja.
En uiteindelijk trok Baudet dat niet meer en toen dreigde hij Jesse Klaver op zijn bek te slaan.
Ja, maar niet,
een fragmentje van.
Ja, maar niet voor de microfoon, hè? Dat ze liepen weg. En toen zei hij dat. Dus wij hebben het
hij zei het ook al in de Kamer tegen Paternotte. Wacht even, hij zei tegen Paternotte, in normaal gesproken, in zeg maar normale omgangsvormen buiten het parlement, zou ik nou dreigen je op je bek te slaan.
Ja.
Dus, maar hij doet een kickbokstraining, dus misschien hoort hij daar heel vaak.
Ja.
Dat, hè? En hij ziet er ook langzamerhand best wel wat. Hij transitioneert, dus is een soort van transitie van zeg maar de wat dandy, stedelijk, grootstedelijke intellectueel met lok naar de wat korter geknipte, wat bokkiger,
bonkiger
sportschooljongen.
Ja.
En er hoort blijkbaar ook dit veel testosteron bij in dit taalgebruik. Dus hij zei het eerst tegen Paternotte en buiten het parlement zei het nog tegen Klaver. Nou ja, je kent Klaver, die kan zuigen natuurlijk als geen ander. Heel vervelend. En dan die begon te zuigen en toen heeft Thierry het kennelijk een aantal keren gezegd. En toen is Klaver naar de meester gestapt, naar Martin Bosma. En die moest dan Baudet op het matje roepen, maar die kwam niet, want die zat in de sportschool.
Ja, die had karate les, hè?
Ja, of kickboxles.
Kickboxles had hij, ja.
Het is echt verschrikkelijk allemaal.
Hij heeft een video uitgebracht, hè, Baudet, waarin hij uitlegt wat er gebeurd is.
Ja, daar hebben we ook een fragmentje van.
Ik had een lang verhaal voorbereid en dat ook afgestoken over de Europese Unie, met allerlei filosofen aangehaald. Ik had er lang aan gewerkt. En dat werd eindeloos onderbroken met interrupties over Russisch geld. Dat is nu al 8 jaar of zo dat men met al die verdachtmakingen komt. Oh, je wordt omgekocht door Poetin. Oh, de roebels, dit en dat. Er is nooit sprake van geweest. Dat is absoluut niet waar. Dat heb ik al heel vaak verteld. En ik beschouw het als een ondermijning van mijn integriteit, van mijn eer en van, ja, er wordt verdachtmakingen van andere motieven, perverse belangen, waar gewoon geen sprake van is. En dat hangt me heel erg de keel uit. Ik heb me toen te veel laten opjuinen door Jesse Klaver met name. En toen heb ik iets gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Ik heb gezegd, als je er nou nog een keer over begint, dan sla ik je echt op je bek, gast.
Ja, hij doet net of Klaver een Marokkaan is. Wat zeg je?
Ja. Ja, hij zegt, ik laat me niet intimideren. Maar hij is toch degene die mee begint toch met op je bek slaan. Ja,
het is allemaal zo kinderachtig. Ja. Maar ik wil het hier toch even over hebben. Kijk, ik wil onze politieke collega's niet voor de voeten lopen. Maar ik wil het even hebben toch over die situatie rond het referendum destijds. Want niet dat ik daar zelf bij betrokken was. Maar ik heb wel veel geschreven over Oekraïne. En ik kende de mensen die dat referendum hadden georganiseerd. Onder andere Jan Roos ook, maar ook Bart Nijman. Maar dat waren niet de enigen. Ook Nisco Dubbelboer bijvoorbeeld. Volstrekt gerespecteerd destijds, meen ik, het Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Houdt zich erg bezig met het functioneren van de democratie en zo. Die waren er ook bij betrokken. En telkens maar weer wordt die organisatie in de sfeer van corruptie en van omkoping geduwd. Nu dus ook weer door Klaver. Kijk, en Baudet die had er dus gewoon genoeg van. Nu weten we natuurlijk niet in hoeverre daar sprake is geweest van Russische beïnvloeding. Ik weet wel dat ik destijds met Nijman en zo en Nisco en zo contact had hierover. En dat er bij hen helemaal geen sprake was van Russische beïnvloeding.
Het was het ging een soort van baldadigheid waarom ze.
Nou, het ging hem vooral erom dat je dit soort besluiten niet kunt nemen zonder dat je de bevolking hebt geraadpleegd. Ja. Wat volstrekt legitiem is. Want zie maar wat eruit is voortgekomen uit het referendum en dat associatieverdrag met Oekraïne. Een enorme puinhoop.
Maar het had ook zomaar een ander referendum kunnen zijn. Want het is een soort van. Was meer zo om aan te tonen dat referenda niet.
Ja, dat klopt. Ze agenderen dit punt, vonden ze geschikt punt. Nou ja, en toevallig weet ik over precies dit punt nogal het een en ander. Dus ik heb toen rond het referendum nogal veel geschreven over de relatie tussen Rusland en Oekraïne en waarom het een heel erg onverstandig besluit zou zijn om Oekraïne daadwerkelijk het associatieverdrag aan te bieden. En nu was het zo dat het voorkwam, dat ja-kamp, dat wat werd aangevoerd min of meer door Josje Lievenstro, destijds publicist, die zich vervolgens, nou toen al, maar daarna ook als een totaal onbetrouwbaar type, een oplichter, heeft gepresenteerd. Die hadden gewoon niet zo
goed. En je wordt zo weer geroeieerd.
Nou, prima. Dat mag wel. Dan mogen mensen even naar de staat van dienst van Lievenstro kijken en ook wat hij over mij geschreven heeft en zo. En bovendien, hij gaat hier nu gewoon zelf, want we hebben ook een fragmentje van, erkennen dat ze de boel destijds geflasht hebben. Want wat zegt Lievenstro in een terugblik op het referendum wat destijds een documentairetje heeft opgeleverd? Namelijk, ja, we hadden niks anders, dus speelden we maar de Poetinkaart.
Puur een kwestie van emotie en die moest je met emotie bestrijden.
Wat betekende dat dan concreet voor uw tactiek, uw strategie?
Nou ja, uiteindelijk hadden we maar één element waarmee we mensen enigszins emotioneel in beweging konden brengen en dat was de Poetinkaart. En die hebben we dus maar gespeeld voor wat die was.
Ja, dat is ontluisterend.
Nou ja, dat is ontluisterend. En waarom ik het hier ook even over wilde hebben is omdat dit mij ook geraakt heeft in mijn integriteit als journalist. He, ik ben 10 jaar correspondent in Rusland geweest. Ik weet heel veel over dat land. Ik weet heel goed aan te geven waarom dit een onverstandig besluit was om dit allemaal rond Oekraïne zo te doen. Ik heb er enorm veel over geschreven. Ik heb een boekje over Poetin geschreven en telkens werd ik ook geframed als iemand die wel roebels zal ontvangen vanuit het Kremlin.
De Poetin-lover.
De Poetin-lover die in de zak zit van Vladimir Poetin en zo. En dat vind ik prima als eencellige Neandertalers dat doen. Er zijn er nogal veel van, met name op X, zoals het forum tegenwoordig heet. Maar dat zijn niet. Het is kwalijk op het moment dat dat gebeurt door ofwel min of meer gerespecteerde journalisten, columnisten in bijvoorbeeld de Volkskrant. En politici, want het overkwam mij ook dat politici, Tweede Kamerleden, mij dit soort connecties in de schoenen gingen schuiven.
Mensen gaan elkaar gewoon allemaal napapegaaien.
Mensen kletsen elkaar allemaal na, ze lezen mijn stukken niet, wat ontluisterend is natuurlijk. Voordat je iemand verdacht maakt, moet je zijn stukken lezen. Dus ik begrijp heel goed, kijk, ik ga geen oordeel, ik weet niks van de contacten van, al dan niet contacten tussen Nederlandse politici en het Kremlin. En of, dus ik ga hier ook niet, maar ik weet wel dat ik geen contacten had met het Kremlin en dat ik niet betaald word door Poetin. En dat ik wel op die soortgelijke manier geframed werd. En dat ik daar tot de dag van vandaag er last van heb. Omdat er over mij memes werden gemaakt met uitspraken die ik niet heb gedaan, die mensen vervolgens voor waar zijn gaan aannemen en zo. Dus het werd een hele campagne op gang gezet om mij te framen als iemand die in de zak zit van het Kremlin. Dus ik weet hoe ontstellend vervelend dat is. En elke keer als een of andere anonieme figuur of een Kamerlid of anderszins PvdA in de provincie of zo, mij dat verwijt voor de voeten werpt. Of onlangs nog weer, Sander Schimmelpenninck deed dat ook. En vervolgens neemt Özcan Akyol dat dan over bij Vandaag. En zij notabene dezelfde tafel waar ik af en toe aanschuif. Ja. Die dan ook gewoon, zonder dat even bij mij te checken of even te vragen hoe dat zit, dat verhaal gewoon overneemt. Dat je dat erger mee doet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Baudet hier ook enorm geërgerd over is. En dan moet je niet gaan zeggen dat je Jesse Klaver op zijn bek wil slaan. Maar ik begrijp de ergernis wel op het moment dat jij inderdaad, hè, en ik kan alleen voor mezelf spreken, in een kamp wordt geduwd waar je helemaal niet thuis hoort. Dan kunnen we over vorm voor alles zeggen, namelijk dat ze over Rusland enorm foute keuzes hebben gemaakt. Dat Baudet Poetin een held heeft genoemd. En al die dingen waar we het al vaker over hebben gehad in de podcast. Ja, waarom dat dus allemaal heel slecht is, weet je. Dus daar niet van. Maar ik kan wel voor mezelf spreken. En die ergernis, die heb ik ook gevoeld. Dus daarom wilde ik het hier even over hebben. Ja, nu gaan we naar
die mensen bijna op hun bek gaan slaan?
Nee, dat dus niet. Maar ik snap wel hoe ontzettend irritant dat is. En ik snap die mensen die dus zo vreselijk gewetenloos zijn. Die snap ik niet. Althans, ik snap ze wel omdat ze gewetenloos zijn. Maar het zijn dus hele slechte mensen. En daar moet je dus ook helemaal geen relatie mee willen hebben. In de zin van, moet je niet meer mee in gesprek gaan. Niet meer mee in discussie gaan. Gewoon die mensen bewezen erg slecht en aan de verkeerde kant te staan. Oké, prima. Ja. Dan jammer dan.
Onze grote vriend, hoogleraar Wim Voermans, heeft even teruggezocht wanneer er voor het laatste keer zo'n soort van opstootje was in de Tweede Kamer.
Was dat niet Ros van Tonningen?
Precies, Meinoud Ros van Tonningen. Dat was in 1939. En daar vloog die iemand aan van RKSP-kamerlid Henk Ruiter. Wie kent hem niet? In een zaak die mij ook helemaal niks meer zegt, de zaak Os. Daar maakte de een de ander voor landverrader uit. Dat liep ook echt uit op een handgemeen.
Nou, de Ros van Tonningen was een landverrader, toch?
Ja, zeker.
Maar kijk, we kunnen hier wel moeilijk over doen. Maar notabene Mark Rutte heeft zelf gezegd op een persconferentie dat hij, ik meen dat het over probleemjongeren ging, dat hij het liefst die zelf in elkaar zou slaan. Maar zo werkt dat niet in de rechtsstaat en zo. Dus ja, we kunnen hier wel heel even.
Maar dat is niet van de ene politicus naar de andere gezegd. En dat is natuurlijk wel nog een verschilletje.
Ja, natuurlijk, dit kan helemaal niet. En dus goed dat Bosma ingreep. En ook, nou ja, en Baudet heeft zijn excuses aangeboden.
Ja. Voermans die gaf overigens ook weer complimenten aan Bosma dat hij dat zo goed heeft opgelost allemaal. Dat kwam er meteen op allemaal weer boze reacties te staan. Mensen die vinden dat je hem nooit hard genoeg aan kan pakken. En,
Nou ja, je hebt dus twee kampen in deze. Hè? Ik vind ook dat Bosma dit prima deed. Maar je hebt dus twee kampen. Namelijk de mensen die zeggen, je kunt Baudet moet je voor eeuwig schrappen of zo. Die mag niet in het parlement zitten. En mensen die dan vinden dat Bosma weer te hard tegen Baudet. Maar je hebt dus echte Baudetiers. Ja. Dus totale devote volgelingen van Thierry Baudet, die elk woordje van kritiek opvatten als een soort persoonlijk affront. En die gaan dan ook helemaal tekeer over, ja, dit kan niet tegenover Baudet en zo. Terwijl, ik bedoel, je kunt toch gewoon heel concreet aanwijzen waar hij over de grens gaat, weet je. Want hij geeft het notabene vandaag zelf toe in het filmpje wat we lieten horen. Maar daar krijg ik ook heel vaak mee te maken. Als ik dan weer iets zeg in deze podcast bijvoorbeeld over Baudet, dan krijg ik allemaal, je hebt alleen maar negatieve opmerkingen. En wanneer ga je nou zien dat Baudet in alles gelijk heeft gekregen? En dan, noemen ze ook Pepijn van Houwelingen natuurlijk met die tribunalen en zo. En, dus mensen willen heel graag geloven. Hè? Dus ze geloven ook heel erg in Thierry Baudet. En dat is prima, maar goed.
Doe even normaal, man, hè. Dat zei... Wilders tegen Rutte.
Ja.
Dat was ook een mooie, woordgemeen in de Tweede Kamer.
Heeft Jan Marijnissen ook eens niet eens een keer iets geroepen, wat ook helemaal niet door de beugel kon? Ik weet niet meer precies wat. Gaan we opzoeken, maar dat was ook zoiets van, zo'n straatincident, zeg maar. Ja.
Nou, over straatincidenten gesproken.
Maar zullen we als laatste zullen er nou echt mensen zijn die denken dat Baudet ook een beetje van de straat is? Of omdat hij zich natuurlijk nu zo positioneert. Maar ik bedoel, hij is toch gewoon een jongen uit een intellectueel gezin, academisch gezin. Je hoort nog altijd dat hij denkt als een academicus, kan goed piano spelen, schrijft boeken en zo. Ja. Dan kan hij 100 keer naar de sportschool gaan.
Ik vond dat hij er erg slecht uitzag, overigens, voor iemand die naar de sportschool gaat. Maar
hij heeft natuurlijk.
Mijn eerste vermoeden was dat er misschien.
Hij slaapt weinig natuurlijk vanwege het kind.
Ja. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen.
Maar mij moet dus niet hoe kinderen had net.
Dat hij misschien aan middelen zit waardoor hij zo opgefokt reageert.
Nou, daar gaan we niet. Dat Rob Oudkerk suggereerde dat ook, hoorde ik bij op één. Maar dat, ik vind dat ongepast. Ik zie er ook altijd ontzettend slecht uit. Vooral op deze filmpjes bij die podcast. Kunnen mensen ook wel zeggen. Die zit onder de drugs of zo. Weet je? Dus,
ja, ik vond dat hij wel erg opgefokt reageerde. Maar gelukkig wordt er niet heel erg opgefokt gereageerd nog in Amsterdam. Maar misschien zou dat eigenlijk wel eens moeten.
Nee, dat is een hele slechte brugrol. Ja, er wordt heel opgefokt gereageerd in Amsterdam door Paddy Lovers.
Ja, die zeker, ja. Maar ja. Ik ben blij dat de andere kant ons niet heel erg opgefokt heeft gereageerd. Want dit kan wel echt volledig uit de hand gaan lopen. Ja, we hebben natuurlijk vanmorgen was er weer een incident bij een ING-bankfiliaal in Amsterdam. Is gewoon beklad met allerlei vreselijke leuzen.
Ja.
De bloedbank zou het zijn. En dat zijn allemaal Palestijnen supporters.
Ja, het gaat erom van jullie zijn medeschuldig aan genocide. Bloedbank inderdaad, ING. En het is al met grote letters en graffiti op de ramen gespoten.
Dan krijg ik toch echt visioenen van de Kristallnacht als ik dat zie.
Nou ja, precies dat. Hè. Dat kauft niet bij Joden. Dat stond ook in grote letters op die etalages. Of de term Joden op de deur en zo. En dan stond de afgrijzelijke SA, die stond ervoor. En vervolgens gingen ze in de Kristallnacht dan Joodse bedrijven en zo. Winkels gingen ze dus plunderen en aanvallen en in brand steken. En we zitten er nog maar heel kort van af.
Ja, het houdt niet op. Het begon natuurlijk al een paar weken geleden. En we hebben natuurlijk laatst Lenny Koer gehad. We hebben nog meer van dat soort incidenten gehad. Het begint ook steeds erger te worden.
Nou, en daarom dacht ik dus van vanochtend, hoe kan ik nou eens even een statement gaan maken in die podcast over deze hele zooi. En voordat we het dus hier gaan over hebben verder, over het probleem van de hetsen op de Joden, wil ik even het hoofdredactioneel commentaar van onlangs oplezen. Omdat natuurlijk niet al onze luisteraars de Telegraaf lezen wat ze wel zouden moeten doen. Dat ging over de Hamas-fans. En wat schrijft onze hoofdredactie? Het uitschelden en intimideren van zangeres Lenny Koer had niets te maken met demonstreren. Dit spuwen van haat. Tijdens haar concert in Waalwijk was de zoveelste uitbarsting in een angstaanjagende campagne van onvervalst antisemitisme. Afschuw hierover uitspreken is niet meer dan logisch en terecht, maar met woorden alleen lijkt de tij van de Jodenhaat niet meer te keren. Dit kwaad moest al veel eerder worden gestopt. Sinds de barbaarse aanval van 7 oktober kregen de moordenaars en verkrachters van Hamas volop steun bij tal van betogingen, bij zogenoemde sit-ins in stationsgebouwen, bij een bezetting van de hal in de Tweede Kamer en als tragisch dieptepunt bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum. En nu zijn kennelijk Joodse artiesten aan de beurt. De aanhangers van Hamas kanderen telkens vrij uit de leus From the River to the Sea, Palestine will be free, waarmee ze zich vereenzelvigen met het doel van de terroristen, de vernietiging van Israël, een bondgenoot van Nederland. Terwijl de genocidale leus in Duitsland en Frankrijk is verboden en een meerderheid in de Tweede Kamer decreet strafbaar acht, worstelt het Openbare Ministerie, inderdaad, het zou ook niet, nog met een verbod. Het twijfelende optreden van de autoriteiten speelt de haatzaaiende en aan morele stupiditeit leidende Hamas-fans in de kaart, met alle gevaren van dien. Nou, applaus. Want
ja, de mensen die een betaald abonnement hebben, die hadden dat al kunnen lezen. Maar dit heb jij voorgelezen voor de rest van Nederland.
Ik wilde dit toch nog even voorlezen. Het is op 26 maart verschenen, omdat dit is dus precies de spijker op de kop. En dit dringt maar niet door tot een heel groot deel van de Nederlandse samenleving. En ook niet tot een heel groot deel van de Nederlandse politiek en bestuurderij, om het zo maar eens te noemen. En wat dat bleek namelijk, ook afgelopen week, toen er een debatje was in de Tweede Kamer over Lenny Koer, waarin een voor mij totaal onbekende staatssecretaris van D66 er blijk van gaf met ongelooflijk stuntelig en wijfelend en ook onnozel gewoon optreden, totaal niet te begrijpen wat er in Nederland aan de hand is. Namelijk dat we echt een paar stappen af zijn van een pogrom.
Ja.
He, als we nog even verder en er worden ruiten ingegooid en er worden burgers aangevallen, concreet. En er worden huizen in brand gestoken. Nog even, we zijn er echt een paar millimeter van verwijderd.
Ook over demonstranten, over abjecte woorden. Het is niet mogelijk om incidenten te voorkomen. Voorzitter, weten we wat er gebeurd is in de jaren 30 en 40 en wat daaraan ten grondslag lag? Waarom spreekt het kabinet niet keihard zich uit tegen deze jodenhaat? Waarom gebeurt het niet? Waarom deze slappe woorden hier in deze zaal?
Ik spreek hier namens mijn rol als staatssecretaris van OCW. Ik heb net in het debat wat ik had met mevrouw Van Zandt ook aangegeven dat ik de zorgen en opmerkingen die hier in de Kamer gemaakt zijn daarvoor meeneem naar het kabinet aanstaande donderdag. En daar is volgens mij de plek waar eerst de discussie moet plaatsvinden voordat ik hier namens het kabinet zou kunnen spreken.
En iemand als Caroline van der Plas van BBB en anderen, die begrijpen dat wel. Dus je zag Caroline ook verbijsterd reageren over het verweer van deze dame. Die toen haar werd gevraagd, waarom zeg je niks eigenlijk? Zei, ja, ik moet eens in de ministerraad overleggen. Ja, nou, die is dus vandaag. Ja. En dan denk je toch, waar halen ze die mensen vandaan? Toen ben ik eens gaan kijken. Die mevrouw heeft dus allerlei functies bekleed. Ze is ook voorzitter geweest, notabene nog, van D66. En die staat er gewoon totaal nietszeggende, inhoudsloze, makkelijke clichés op te sommen. Ook bijvoorbeeld dat ze zegt, we moeten van alles doen tegen antisemitisme en andere vormen van uitsluiting. Ja, want daar moet er wel even bij, weet je wel. Want moslimhaat, daar is ook zo'n massaal sprake van in Nederland. Ik heb dat zo gehad en ik ben al zo blij met zo'n commentaar in onze krant die dit gewoon even op deze manier uitspreekt. En daarna werd ik benaderd door het Centraal Joods Overleg.
Ja.
Wat dat is het overlegorgaan tussen de Joodse gemeenschap en de overheid. En bij het CEO zijn een aantal Joodse organisaties aangesloten. Dus zij voeren het woord, zeg maar, officieel. Wat ook maakt dat zij zelden activistisch zijn. Zoals bijvoorbeeld Sidi dat wel kan zijn. Of andere Joodse organisaties kunnen dat zijn.
Ik heb me vaak afgevraagd in het verleden, waarom spreken jullie hier niet veel harder uit? Maar zij waren altijd heel erg voorzichtig. Hè?
Heel voorzichtig, omdat ze die gematigdheid willen betrachten. Vanwege ook die contacten met de overheid die zij onderhouden.
Er is maar reden genoeg geweest in het verleden om
Ja, maar nu was dus een grens overschreden kennelijk. En dat was dan vooral ook naar aanleiding van wat er met Lenny Koe was gebeurd. Maar ook de manier waarop dus die totaal onwetende staatssecretaris daarop reageerde. En toen zocht ze met contact met mij van, kunnen we niet eens praten? Want ja, we willen toch nu wel heel graag naar buiten brengen wat wij ervaren en hoe wij dit voelen. En als je daar dan zit met die mannen, ja, dan schrik je natuurlijk wel. Omdat notabene van Ganon Hertzberg, de voorzitter, is gewoon zijn eigen zoon in elkaar getrapt na een voetbalwedstrijd.
Na een voetbalwedstrijd, hè? Dat staat in een verhaal wat vandaag op pagina 3 in de Telegraaf staat.
Precies, dat staat bij ons in de krant. En wat hij dan ook vertelt, Joodse jongeren zijn bang om 's avonds nog de stad in te gaan. Dus ze zijn zelf betrokken geweest bij de verhuizing van een mevrouw, Joodse mevrouw uit West. Die werd zo geïntimideerd en gemolesteerd daardoor haar directe omgeving, moslims natuurlijk, dat ze daar weg moest. En toen heeft CEO meegeholpen om een ander appartement voor haar te vinden. Die is dus verhuisd, letterlijk. Nou ja, deze week was er dus het afgrijzelijke voorval dat er een letterlijk een pogrom werd georganiseerd, hè, met folders. Ja. Op een mevrouw wier dochter in de IDF heeft gediend of dient.
Die werd gewoon met naam en toenaam online geslingerd. En
foto's van die
volksvijand beschreven.
Ja, foto's van het meisje. Het adres werd gedoxt, dus ook wat strafbaar is. Hè? Doxing is vanaf januari dit jaar strafbaar. Doxen, dat betekent dat adres en naam openbaar werd gemaakt. Er werden folders, dit soort flyers, die werden in de brievenbus gestopt in die straat, in die omgeving waar die mevrouw woont. En op een gegeven moment staan er dus drie vrouwen voor de deur van die familie, die haar beginnen te intimideren over haar dochter. De tekst op die flyer was ook schandalig, weet je wel. Zo van deze vrouw die helpt mee aan het doden van baby's en zo.
Verantwoordelijk gemaakt voor de genocide. Hè?
Verantwoordelijk voor de genocide.
Wat trouwens bij Lenny Koer ook werd gezegd.
Ja. Het is nu zo dat allerlei Joodse evenementen worden afgeblazen omdat zalen niet meer hun zalen willen verhuren aan Joden. Alleen de balie van Juri Albrecht houdt zijn rug recht. Nou, daar heeft Juri een hele goede geschiedenis in, want dat heeft hij eerder gedaan. Die laat zich niet zomaar intimideren. Maar er staan dan dus wel weer bij het Joodse film, Israëlische filmfestival, wat daar nu is, staan er weer allemaal van die pali-types te demonstreren en te schreeuwen en zo. Oké, prima. Demonstreren is prima, weet je. Maar niet mensen gaan doxen en mensen zodanig intimideren dat ze moeten verhuizen. En dat CEO zei dus, of zegt dus bij ons in de krant, alles goed terwijl binnenskamers spreken bestuurders en politici en zo hun solidariteit met ons uit en betuigen ze steun. Maar als je vervolgens weer weggaat, dan hoor je er niks meer over in de openbare ruimte. Er zijn iemand als Wouter Koolmees bijvoorbeeld, toch de grote baas van de NS, die zegt dan tegen hun, ja, nee, erg hoor, die sit-ins. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Maar hij treedt niet naar buiten. Hij zegt niet dat openlijk van, jongens, het moet afgelopen zijn met die sit-ins. Dus die gemeentes die gaan over die openbare ruimte daar, die stations, die moeten ingrijpen. Dat doet hij niet. En dan, als je het allemaal zo op een rijtje ziet, dan denk je, wat is het ook een stel laffe takken allemaal, joh. Het is toch werkelijk niet te geloven. Burgemeesters, bestuurders, politici.
Maar waar zo komt staat dat nou vandaan?
Ja, er is dus kennelijk een generatie totaal verzwakte
maar er zitten ook mensen
types die politiek en het bestuur ingegaan.
Er zitten genoeg mensen bij van onze leeftijd die nog allemaal precies weten wat er allemaal gebeurd is in die oorlog. En als kinderen hebben meegehoord en meegemaakt wat daar allemaal aan vreselijke dingen zijn.
Ja, nou ja, een enkeling hoor je dan. En iemand als Dylan, die zelf een Joodse man heeft, Jitzel Gus, die spreekt zich ook uit en zo. Maar zelfs optreden van zo'n Mirjam Becker deze week bij Opeen zag ik dat. Of Becker van ChristenUnie. Ja, ik vind het ook weinig over te... Dat is wel goed, weet je wel, goed bedoeld en zo. Maar waar is de woede? Hè? Ik bedoel, als je dus als samenleving kort... Als dit gebeurt in jouw samenleving... Je staat kort voor situaties als in de jaren 30 in Duitsland. Je ziet het voor je ogen gebeuren. En je spreekt je niet uit of je spreekt je uit in jargon, dus in clichés. Of je spreekt je uit en dan doe je niks. Weet je... Doe iets. Als Marcouch kan verbieden dat die gekke Wagensveld naar Arnhem komt om daar de Koran te verbranden, wat hij van plan was. En hij levert hem een gebiedsverbod op, notabene van 6 maanden. Ja,
dat kan je natuurlijk ook doen met al die Palestijnse demonstranten.
Dat kan toch?
Ja.
En waarom gebeurt dat dan niet? Nou, zeg het maar. Uit angst. En uit angst voor wie?
Ja.
Zeg het maar.
Ja. Het grote verschil met 1933 is natuurlijk dat toen de gekken echt aan de macht kwamen. En dat is natuurlijk in Nederland is dat niet aanstaande.
Nee, in landelijk althans niet. Dus... Omdat landelijk komt er nu een centrumrechtskabinet.
Ja.
Maar op gemeentelijk niveau zie je natuurlijk allemaal halve semi-sympathisanten met die pro-Palestina, pro-Hamas demonstranten. Ik bedoel, mensen als Marcouch en Abu Talib weigerden ook de Israëlische vlag te hijsen. Dan weet je ook wel waar zijn loyaliteit ligt. Ja. Femke Halsema, met al die zich op zo'n autistische bijna manier verdedigde in de raad tegen die beschuldigingen, dat zij gewoon die kwestie rond de opening van het Nationaal Holocaust Museum, dat ze die helemaal uit de hand had laten lopen. Dat ze zegt, ik heb niks gehoord, er was niks, er gebeurde eigenlijk niks bijzonders en zo, of niks, in ieder geval niks strafbaars. Terwijl, en dan kom ik net uit zo'n gesprek met Mattie Toegenhaf, 86 jaar, oorlog overleefd, weet je wel. Zijn vrouw, die is net overleden, die heeft Bergen-Belsen meegemaakt. Allemaal vrienden van die mensen die in het kamp hebben gezeten. Mattie was daar en die hoorde dat daar kleren Joden werd geroepen, of klote Joden, oprotten en zo. Dat heeft hij gehoord. Ja. En als hij het heeft gehoord, dan heeft Halsema het ook gehoord. En als ze dan liegt dat ze het niet heeft gehoord, dan moet die raad toch zeggen, je liegt. Weet je wel, dat kan gewoon niet. Je kunt toch niet. Dit is niet alleen maar Amsterdam, het is ook Mokum. Hè? Ik bedoel, en uit die stad zijn zoveel Joden afgevoerd. En dat je dan die stad op zo'n manier denkt te kunnen vertegenwoordigen, ook internationaal gezien. Waar zit dan je moreel kompas? Maar goed, Hans Weijel, een van die bestuurders van het CAO, ja, die zegt ook, Nederland is totaal zo'n morele kompas kwijt. En ik denk dagelijks na over hoe dat nou kan. En wanneer we die afslag hebben genomen en zo. Ja, en ik kom er ook niet uit, maar ik zie het wel voor mijn ogen gebeuren. Nu is het 7 april, is er een grote demonstratie gepland. Solidariteitsdemonstratie met de Joodse gemeenschap, maar ook met de Israëliërs die vooral ook verwanten hebben die nog steeds gegijzeld zijn. Want dan is het zoveel dagen nadat ze in gijzeling zijn genomen daardoor Hamas. En ik ben heel benieuwd hoeveel mensen daarop afkomen.
Welke datum is dat zijn?
Ja, op 7 april is dat.
En dat is in?
Moet even checken, want is dat... dat ga ik even niet zeggen. Maar ik... Als we verder gaan tijdens het praten, dan hoor ik dat...
Het is natuurlijk heel belangrijk dat ook die mensen zich nou eindelijk eens laten horen. En met zo'n demonstratie. Want je ziet nu alleen maar de anti
Nou ja, kijk, ik kreeg ook heel veel mails en DM's en andere berichten van niet-Joden, mensen van goede wil, die zeggen van, wanneer, wat kan ik doen? Ja. Want ik wil gewoon helpen. Het is op Museumplein. Het gaat van de Dam naar het Museumplein. Zondag 7 april van 5 tot 7. De locatie is veranderd van de Dam naar het Museumplein. Dus het wordt op het Museumplein. En het is de hashtag Bring Them Home Now. 6 months in hell. Time is running out. A huge event in Museumplein. Ik meen dat dit...
Het gaat vooral over de gijzelaars. Of gaat het ook over antisemitisme in Nederland?
Nee, dit gaat vooral dus over de gegijzelden. Want die zijn dan 6 maanden in gijzeling. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Want ik bedoel, alles heeft hier met elkaar... te maken. Dus mensen kunnen daar naartoe gaan. Het wordt natuurlijk tijd. En dat krijg ik ook steeds vaker te horen van mensen die zeggen: ja, kijk, als de overheid er niet doet, als de overheid de Joden niet beschermt, en daar ziet het dus nu naar uit, echt, hè, dan moet er buurtwachten en zo worden opgericht.
Nou ja, dat is wel eens inderdaad wel mijn volgende vraag. Want waar gaat dat in uitmonden? Uiteindelijk gaan mensen zichzelf beschermen. Als jij het gevoel hebt dat de overheid jou niet beschermt, dan ga je zelf naar middelen grijpen.
Ja. En nu is het natuurlijk al zo dat heel veel Joden die leven al in een soort halve forten met allemaal heel veel sloten en goede beveiliging en zo. En die synagogen en zo, die worden beveiligd door en hun eigen organisatie bij Leven en Welzijn en door de politie ook. Maar als je dus als individuele Jood getarget wordt, zoals deze mevrouw deze week en ook anderen, dan moet je inderdaad gaan nadenken over hoe je misschien jezelf moet gaan beveiligen, omdat de overheid gewoon niet levert. En dat is natuurlijk... Ik bedoel, als journalist is dat al... heel vreemd om dit zo te moeten aanschouwen en te denken, hoe kan dit, weet je wel, wat gebeurt hier allemaal? En als historicus al die parallellen te zien en te denken, ja, maar dit is toch... Kijk, wat je dus ziet ook is dat het destijds in Nederland ook mogelijk was. Het wegvoeren van die Joden, waar we altijd van gedacht hebben, hoe kon het zijn dat het gezag destijds zo boog, dat de medeburgers, niet-Joodse medeburgers, die toelieten, dat ze op zo'n grote schaal die Joden destijds zijn weggevoerd. Ja, helaas kan ik me daar nu echt wel iets bij voorstellen, ja. Want niet alleen zijn mensen stil over wat er nu met de Joodse gemeenschap gebeurt. Ze moedigen het aan. Echt in de trant van, nou, dan moeten ze maar niet genocide plegen en zo. Hè? En boontje komt om zijn loontje. En dat soort opmerkingen zie je dan.
Ja, het gaat natuurlijk ergens een keer tot een soort van explosie leiden ergens in Nederland.
Nou ja, als Mark Rutte, die natuurlijk weer op reis was om zijn baantje bij de NAVO veilig te stellen. Hij was in, ik bedoel, te midden van al dit tumult. Ja. Kijk je op de site van de Twitterfeed van Mark Rutte en er komt een van de boodschappen uit China. Ja. Zit hij daar in een van de wijkje in Beijing?
Hij wil ook ASML in Nederland houden.
Ja, maar weet je, denk je, man, iedereen roept nu om leiderschap. Hè? Ik bedoel, die mensen van het Centraal Joods Overleg, via ons roepen die ook om leiderschap. Toon leiderschap. Dan komt Mark Rutte met een video, komt uit China, staat hij daar meteen bij een van de kruidenieren in zo'n wijk in Beijing. Ja. Beetje de gebraden haan uit te hangen. Ja. Met zijn goede vriend Xi Jinping. Ja. Wat een dictator is. Ja, de baas van de communistische partij. Maar echt, dan heb je toch gewoon elke band met Nederland heb je doorgesneden. Weet je, dan heb je toch echt geen idee meer wat zich hier afspeelt. Ja. En dan is het land, dat is ook zo interessant om te zien, want dat zijn van die dingen die je leest in boeken en zo. Dan raakt het land letterlijk op drift. Wat je niet verwacht. Dat is toch ook een land met volwassen mensen en zo. Wij zijn volwassen mensen. En dan toch, als er geen leiderschap is, raakt zo'n samenleving op drift. En Rutte heeft natuurlijk afgelopen 13 jaar, hoe lang heeft hij daar gezeten, geen enkel leiderschap getoond als het ging om dit soort morele en ethische en principe kwesties. Want hij had geen visie immers. Dus dat leiderschap heeft hij nooit getoond. Alleen op het moment dat hem uitkwam, zoals toen met die Turkse demonstratie op de Erasmusbrug, gaat er zelfs kippen bij om daar even van te profiteren en een verkiezingsoverwinning te behalen op basis van zijn daadkrachtige optreden. Maar verder is hij natuurlijk nooit de vader des vaderlands geweest.
Ja, maar wie gaat het dan straks wel worden? Want dat is de volgende vraag die, als er een nieuw kabinet gaat komen, wie moet dat gaan leiden? En wie moet daar de vader of de moeder van het vaderland
moet,
gaan worden?
Mona Keijzer moet dat worden natuurlijk, die kan dat wel.
Mona Keijzer, denk jij, die springt op de barricade?
Die groeit helemaal in die rol. Ja? Reizige gestalte, al wat ouder, rustig, heeft moed. kan de nazi toespreken. Ik heb daar of Wilders kan natuurlijk ook, maar ja, dat mag niet. Ja. Maar Wilders zou dat ook heel goed kunnen. Maar ja, die wordt door zo'n groot deel van de samenleving gehaat dat hij niet in aanmerking komt. Maar iemand als Mona, de mensen zeggen dan ja, Kim Putters of zo. Maar kijk, natuurlijk niet.
Bij Wilders heb ik ook wel het idee van hij blijft maar slikken en zich aanpassen en dingen weggeven. Maar dat, op een gegeven moment is het natuurlijk wel over, hè?
Ja, dat...
Zou die nu op zoek zijn naar een moment om te kunnen breken? Of denk jij dat die toch echt wel doorgaat?
Nee, die gaat door.
Ja?
Er komt gewoon een centrumrechts kabinet. Kan niet anders. En,
Dat klinkt optimistisch, Wiert.
Nou, kijk, op een gegeven moment was ik niet zo optimistisch. Maar nadat er toch wel een soort van doorbraak is gekomen... Denk ik wel dat er gaat komen. Ja, want er is toch geen alternatief. Kijk, GroenLinks Partij van de Arbeid heeft zichzelf totaal ongeloofwaardig gemaakt. Bijna op de manier zoals Forum dat heeft gedaan. Door daar allerlei antisemieten te dulden in die partij. Hè? Die Sabine Schaarwachter en zo van de GroenLinks. Maar ook Kati Piri en zo. Ja, die hebben zulke totaal abominabele uitspraken gedaan... over Israël en over de Joden, dat als mocht er een kabinet komen... met GroenLinks, Partij van de Arbeid als grootste partij... ja, dat kan helemaal niet. Die krijgen het als een boemerang terug. Ook dat Tofik Dibi, die zich schandalig heeft gedragen... die ambtenaar hier in Amsterdam, die dan ook weer gedekt wordt door zijn partij en zo. Terwijl die vindt dat al lang geroeieerd moeten zijn. Dat wordt allemaal maar getolereerd.
Hij is geen bestuurder meer, hij is ambtenaar van de gemeente Amsterdam.
Ja, maar hoge ambtenaar daar. Ja. Gewoon, en je ziet ook de oud-gediende... binnen de Partij van de Arbeid enorm worstelen hiermee. Zo'n Jaap Stalenburg dan, dat is dan zo'n Friese Partij van de PvdA'er... die ook altijd mij een beetje probeert te fitten op Twitter en zo. Maar ja, die zie je dan ook over die Scharwachter, Scharführer... van de GroenLinks, die zie je dan ook echt... zeggen, ja, dit is heel schadelijk voor de partij. Ja, en Timmermans die dan dat tuig dat daar bij Lenny Koer inbrak in het concert... noemt hij dan demonstranten, ja. Weet je wel. Hij durft niet te zeggen dat het gewoon misselijkmakende opruiers zijn. Dus ja, die partij die is aan het imploderen.
Ik voel weer een in Nederland opkomen over dissidenten PvdA'ers. Tenminste, oud-PvdA'ers die boekje open gaan doen.
Ja, ze sterven natuurlijk ook uit langzamerhand.
In Groningen moeten gaan zoeken waarschijnlijk. Of in,
Nou ja, kijk, ik zat gisteren of zo toen dit allemaal ging speelde. Toen had ik het zo met een vriend van mij over. Ja, waar is Rutte en zo? En dat dit hadden Lubbers en Den Uyl niet laten passeren. Hè? En dan denk ik, nee, Den Uyl had hier met heel veel passie...
Ja,
had hij zich hierover uitgesproken. Had echt gezegd van... Dit gaan we gewoon niet accepteren.
Nou, die heeft ook al die afschuwelijke oorlogen in de jaren 60 en 70 meegemaakt... die Israël heeft moeten uitvechten.
Rutte is historicus, ze weten alles van.
Ja, maar die was er niet bij.
Nou, ik was er ook niet bij, jij ook niet.
Nee. Nou, dus, wij zijn als kinderen hebben wij dat natuurlijk wel allemaal meegemaakt. Die zwart-wit beelden van die overvliegende straaljagers. En het waren best wel angstige tijden.
Nou ja, Den Uyl die had gewoon... Kijk, ik was het totaal niet met hem eens. Die was gewoon hartstikke links. Maar hij had gewoon passie, die man. En die had emotie. Ja. En tegenwoordig zie je een soort robots. Waar Rutte natuurlijk een goed voorbeeld van is. En die staatssecretaris van afgelopen week is een ultieme voorbeeld van. Gewoon mensen die helemaal geen karakter... Er zijn gewoon helemaal geen characters meer in de politiek.
Het is een soort afbrokkelend Romeinse Rijk, heb ik soms wel eens het idee.
Ja, nou, in mijn opinie, kijk, als je dan nog wat doorvraagt hierover en zo. Wat we natuurlijk zien zijn de laatste dagen van het Romeinse Rijk. Ja, en dat is niet alleen Nederland, maar dat is het Westen.
Dat geldt voor het hele Westen.
Ja, en dan met Trump zometeen, dat is natuurlijk de ultieme verpersoonlijking ervan. Als de laatste tsaar, het is nog net niet dat hij zometeen Washington in de fik steekt zoals Nero. Maar dat beeld zou je er wel bij kunnen hebben. Spelend op zijn harp, Trump, die dan Amerika in de fik. Ja.
Maar dus, dat betreft heeft Poetin natuurlijk ook wel een beetje gelijk. Als die speelt heel erg op dat sentiment van kijk, dat Westen, dat is gewoon in een soort van moreel verval. En die storten vanzelf al in elkaar.
Ja, Poetin en ook de islamisten. Hun verhaal is, kijk, dat decadente Westen... dat implodeert onder druk van totale woke en seculiere en anti-christelijke gektes. En in die analyse hebben ze natuurlijk voor een heel groot deel gelijk. Omdat vroeger was het natuurlijk niet zo dat de decadentie en het anti-westerse sentiment dat deel kon gaan worden van ook van de macht, zeg maar. In het Westen. Het was er wel, maar als protest, als om te corrigeren, zoals mei 68 was. Kijk, mei 68 was wel degelijk natuurlijk een revolte, maar uiteindelijk leidde die niet tot een machtsovername van de 68ers, maar tot een correctie van het systeem. Dat zelfs mensen als Ruud Lubbers en zo op een gegeven moment langer haar hadden en zo. Maar het was wel Ruud Lubbers, weet je wel. Het was niet een of andere communist of zo. Terwijl wat je nu ziet op heel veel punten is dat in die instituties vooral allemaal hele extreme types die anti-westers zijn, anticapitalistisch ook, via Black Lives Matter, via woke, via andere stromingen, invloed en macht hebben gekregen, vooral ook in de media. En dat is wat mensen als Poetin en zo zien, die islamisten ook. En daarmee porren ze, zodat ze ook mensen in het Westen aan hun kant krijgen. Hè? Zodat ze bij Forum gaan zeggen, oh ja, die Poetin, hè, die werpt zich op als een verdediger van het Westen, van het conservatisme. Dus wij hebben eigenlijk meer met hem gemeen dan met Mark Rutte bijvoorbeeld. Daarin vergissen ze zich, want Poetin is gewoon een meedogenloze KGB'er. En daar moet je helemaal niet sympathie voor hebben en niet bij aansluiten. Maar ze reageren op de illusie. Net zoals dat islamisten erin slagen om jongeren te bekeren. Die dan zeggen van ja, ik wil een conservatief zuiver leven leiden. En dat vind ik meer in de islam dan tussen de studenten rond te lopen die allemaal lopen te snuiven en te slikken en die geen normale relaties meer kunnen aangaan en die eigenlijk totaal decadent zijn. Ja, ja, dat bestaat. En dan daar moet je dus. En daarom is het zo belangrijk, als laatste dan hierover, dat het politieke midden ook een conservatief midden is.
Zelf al het bruggetje.
Ja. En daarom is het zo verwerpelijk dat vooral een partij als het CDA, wat vroeger de partij was van ook een conservatieve vleugel en de partij van de gemeenschapszin en de partij die dan tegen links zou zeggen, jongens, niet zo overdrijven, en tegen rechts de liberalen, jongens, niet zo egoïstisch. Dus die dat midden bezetten eigenlijk. Dat die partij het zo ontzettend heeft laten afweten sinds Balkenende. Omdat al dat soort meer conservatief denkende types, die hadden daar terecht moeten kunnen. En dat konden ze heel lang niet, waardoor het CDA is geïmplodeerd. En nu heb je daar, weet je wel, NSC en de boeren die dan een beetje die positie claimen nu.
Waar was Wiert?
Jij sprak voor je rubriek in Nederland in de krant met politicoloog Tom van der Meer. En ik dacht van, nou, die gaat vast een heel somber verhaal houden over hoe we in Nederland in de toekomst politiek verdeeld gaan raken. Maar hij was eigenlijk best optimistisch, hè?
Ja, maar Tom is sowieso een van de weinige optimistische politicologen.
Het is wel fijn om ook weer eens een optimist te
worden. Ja, hij is van de school van de. Hij is van de school.
Niet de democratie functioneert slecht, maar degene die de democratie vertegenwoordigen.
Ja. En ook van de school die zegt: niet de kiezers zijn schuldig daaraan, want zegt hij, de kiezer doet gewoon zijn werk. Die stemt. En als hij niet voldoende alternatieven aangereikt krijgt vanuit het midden, dan gaat hij naar links of naar rechts.
Ja, die minions bedoel je?
Die minions. Ja. Minions van Frans Timmermans. Ja. En, maar hij zegt, de manier waarop het systeem wordt vertegenwoordigd nu en waarop dat met elkaar interactie pleegt, dat functioneert niet. En nu heeft hij recent, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van november, een boek uitgegeven.
Waardenloze politiek.
Waardenloze politiek. En dan kunnen mensen lezen, want hij is ook, dat is, pleit ook erg voor hem, een academicus die leesbare boeken kan schrijven, die, en zonder al die noten en zo. Dus je kunt dat gewoon kopen en lezen. En daarin betoogt hij dus van, ja, het politieke midden heeft het enorm laten afweten. Waarom? Ja, omdat ze dus allemaal zijn, al die middenpartijen, grote volkspartijen van vroeger, hè, heb je het over Partij van de Arbeid, CDA, VVD, die zijn allemaal naar dezelfde kiezer gaan hengelen. En die hun programma's zijn totaal inwisselbaar geworden. En dat komt omdat zij de kiezers, kennelijk zichzelf, maar ook de kiezers ervan zijn gaan overtuigen dat hun besluiten onvermijdelijk zijn. Dus dat is een beetje wat Wim Kok ooit zei. Hè? Ik heb die ideologische veren afgeworpen. En die derde weg die we nu ingaan, ja, dat is eigenlijk
onontkoombaar dat alle grote politieke besluiten, keuzes zo zullen uitvallen. Angela Merkel heeft ook ooit gezegd, ze is ook precies een vertegenwoordiger hiervan, daarom gaat het in Duitsland ook zo slecht. Het gibt keine alternatief.
Ja, precies, dat is vreselijk om dat te horen.
Ja, dus het is vreselijk. Dan ben je dus bondskanselier en politiek leider van CDU, CSU, en dan zeg je tegen je kiezers, es gibt keine alternatieven. Dus dan maak je de politiek dus dood. Ja, wat je moet zeggen is,
democratie maak je dood.
Ja. Dan, wat je moet zeggen is, dit zijn onze keuzes, hè, over stikstof, corona, immigratie, noem maar op. En je kunt voor ons stemmen. Maar er zijn ook partijen, de oppositie, die hebben hele andere programmapunten of hele andere oplossingen bieden ze aan. Kun je ook op stemmen. Beetje wat iemand als Rob Jetten. Kijk, je kunt van alles over Rob Jetten zeggen en het helemaal met hem oneens zijn. Maar dat is wel wat hij doet. Hij zegt gewoon, luister eens, dit moet er gebeuren wat betreft het klimaat. Wordt moeilijk, gaat heel veel geld kosten, betaalbaar burger, veel belasting. Maar dit is waar we voor staan en dit willen wij. En dan kunnen de boeren of Caroline van der Plas of anderen kunnen zeggen van, zijn we totaal mee oneens. Hè, dus we hebben hier een heel ander voorstel waar je ook voor kunt kiezen. Ja. Alleen die wat Van der Meer dan schrijft, die middenpartijen die hebben op een gegeven moment. En dat is natuurlijk ook heel verwijtbaar aan de VVD. Dat de VVD onder Rutte, zoveel op Rutte aan te merken, echt zo verwijtbaar dat hij die VVD ook zo naar links heeft laten opschuiven. Ja. Waardoor ook op gebieden als immigratie, integratie, noem maar op, het één grauwe soep werd van niet oplossingen.
Een totaal onherkenbare partij geworden. Hè? Tenminste, voor vergelijken met vroeger. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de PvdA, hè? Die ook allemaal idealen heeft laten vallen.
Absoluut. Als je nou kijkt, ten eerste die VVD, vroeger had je Bolkestein. Ja, dat is totaal andere statuur natuurlijk, ander karakter. Inhoudelijk totaal anders. Bij het CDA had je ooit nog in ieder geval die tandem op Klink, Jan-Peter Balkenende, waarvan Klink dan zeg maar de intellectueel was. En die alles wist over die traditie van gemeenschapszin en zo. Klink kwam van het wetenschapbureau. Met Balkenende kon je over Etzioni praten, de filosoof van het gemeenschapsdenken en zo. En Balkenende durfde ook nog eens een keer te zeggen, VOC-mentaliteit. Ja. Maar daarna is het natuurlijk allemaal alleen maar niks geworden. Ik bedoel, dat Buma eindigt als burgemeester is ook typisch. Zo'n politiek leider. Hij had burgemeester moeten zijn en nooit politiek leider moeten worden. Want hij is dus een burgemeester. Ja. En we hebben geen burgemeesters nodig in de landelijke politiek. We hebben politici nodig en visionairs liefst. En ideologen. En niet iemand die zeg maar een geboren burgemeester is. Nou, nog erger natuurlijk Hoekstra. Dat was gewoon een soort van manager. Die had helemaal. Ik heb nooit van Hoekstra ook maar iets gehoord wat in de buurt kwam van een idee over wat de christendemocratie moet zijn. Niks. Het is gewoon een Minerva-baas. En een manager van een of andere accountancybureau of zo. Nou, Partij van de Arbeid natuurlijk hetzelfde lakende pakje op. Job Cohen werd destijds ingehaald als de grote held. Nou, die bakte er ook helemaal niets van, want die was gewoon inhoudelijk ook heel zwak. En wat had je daarna? Samson. Ja. Nou,
die was een ideoloog.
Dat was ideoloog. Maar ja, die moest met Rutte samen in een kabinet. Dus dan krijg je ook een heel raar pakket aan rare hybride programma's krijg je dan. En ja, daarna, ik weet niet eens meer wie daarna. Ik geloof dat Atje Kuiken nog op een gegeven moment een soort van politiek leider is geweest daar. En nu heb je de Timmermans, die als je filmpjes kijkt van hoe die daar zit in de Tweede Kamer, die man. Is dood en dood ongelukkig. Ik zag laatst een filmpje waarin hij een tijdje was gevolgd in de Tweede Kamer, terwijl hij daar gewoon zit en naar die debatten luistert en zo. Dat is echt heel, heel opmerkelijk. Je ziet hem dus helemaal afdwalen. Je ziet hem naar mensen kijken. Je ziet hoe hij daar niet wilt zijn. Beetje bozig ook, maar ook zo van wat doe ik hier in vredesnaam? Ja. En dat is dan de Partij van de Arbeid.
Maar Tom van der Meer, die jij sprak, die politicoloog, die zegt het kan ook in Nederland uitlopen op het Noords model. Dat is eigenlijk dat je twee blokken in Nederland gaat krijgen. Een beetje Amerika-achtig. Je hebt een links- en een rechtsblok.
Ja. Nou, dat is interessant aan hem, want ik denk dat het voor onze luisteraars ook het interessantste is. Hij zegt, je hebt twee mogelijkheden. Ja. Of Nederland wordt een soort Frankrijk met een heel zwak midden. Maar ja, omdat de flanken absoluut niet met elkaar kunnen samenwerken. En eigenlijk ook niet met dat midden. Houdt dat midden toch wel de macht? Maar ja,
dat is onwerkbaar eigenlijk.
Eigenlijk onwerkbaar. Omdat dan die stemmen aan de flanken eigenlijk nooit een stem krijgen. Dus dan dat broeit en broeit en broeit. Ja. Dat zie je ook in Frankrijk natuurlijk. En zo Macron is natuurlijk bij uitstek de vertegenwoordiger van dat zwakke midden. En dan in Noordse landen als Denemarken en Zweden, waar dan zowel centrum-links als centrum-rechts bestaat. En maar die nemen dan ook de echte flanken in. Dus als je het hebt over centrum-rechts, heb je het ook over centrum-rechts, radicaal-rechts. En centrum-links, radicaal-links.
Ja, die slokken alles op.
Die slokken alles op. Dus wat in Nederland nu gebeurt, zeg maar, als VVD samen met Omtzigt en Van der Plas en Wilders gaat, dan heb je dus ook dat radicaal-rechtsere geluid, radicalere rechtse geluid vertegenwoordigd in een regering, coalitie, maar, zegt Van der Meer, in Nederland ontstaat dan de situatie dat die radicale partij de grootste partij is.
Ja.
En dat hebben we nog niet meegemaakt. Dus we weten niet hoe dat gaat uitpakken, zeker in Nederland, omdat Wilders had toch ook wat jij net zei, niet bij alles water in de wijn willen doen. En hij zal zich realiseren, ik ben de grootste partij, ik lever het premierschap in. Ja, nu moet er wel geleverd gaan worden op zaken als immigratie en integratie en noem maar op.
Maar hij is nu natuurlijk helemaal geen radicaal rechtse partij meer, met al die dingen die hij ingeleverd heeft. Er zijn nog maar een paar standpunten waar je hem radicaal rechts zou kunnen noemen.
Ja, kijk, de vraag is sowieso of zij radicaal rechts zijn. Ja. Omdat de PVV natuurlijk allemaal linkse standpunten heeft op financieel-economisch gebied. Oh. En is er nou zo radicaal rechts als jij zegt van luister, ze moet gewoon immigratiestop komen?
Nee, dat is helemaal niet dat doen.
Dat lijkt me weinig radicaal rechts. Maar ja, zo wordt het
Denemarken
geframed.
Is het een linkse onderwerp?
Ja, in Denemarken vertegenwoordigt de sociaaldemocratie dat standpunt. Ja, maar goed, ik vind het wel weer, als ik dan Wilders zie met dan heeft hij weer zijn grote vriend van het Vlaams Belang op bezoek en zo. Dan denk ik, terwijl die Philippe de Winter is net weer in zo'n schandaal terechtgekomen en zo. Ja, dan denk ik wel weer, weet je wel, wees ook een beetje selectief in je vrienden of zo. Maar ja, dat zijn natuurlijk contacten die al over de jaren heen zijn ontstaan. Gevestigde contacten zijn dat geworden.
Het zou toch wel handig zijn als hij niet de hele tijd maar weer over de rand van dat ravijn blijft lopen.
Ja, wat je ook dus ziet bij Baudet. Hè? Dat snap ik ook niet goed. Dat ze dus. Wilders doet het natuurlijk veel minder. Daardoor is hij ook veel meer salonveeg geworden. Maar dat je dus. Je begeeft je op een terrein in de politiek. Waar je heel goed. Waar een heel groot deel van het electoraat zich bevindt. Waar je dus makkelijk kunt scoren eigenlijk. Wat Baudet heeft bewezen in het verleden ook. En je loopt al een beetje aan die rand van het ravijn. En dan ga je nog meer. Het aan de rand van het ravijn lopen. En zoals bij DS gebeurt. En je flikt er op een gegeven moment ook in.
Daedalus en Daedalus is het, geloof ik, hè? Het verhaal van.
Ja, Daedalus toch? Ja. Maar dat begrijp ik dus niet.
En zijn overmoedig en zijn vleugels smolten en hij stortte neer.
Ja, maar die roekeloosheid, weet je wel. Terwijl. Nou ja, dat is wat Wilders nu goed doet, natuurlijk. Hij snapt van: ik heb de macht voor het oprapen. Ik wil die verantwoordelijkheid ook. Ik moet nu even geen gekke dingen doen. He, dus niet het ravijn instappen. Maar ja, toch weet je het nooit.
Nee.
Er kan wel iets gebeuren waardoor hij weer heel kwaad wordt. Ja. En dan krijg je weer een tweet dat je denkt, oh god, weet je wel.
Ja. Nou, het hoopgevende aan het verhaal van die Tom van der Meer vond ik toch. Wij zijn natuurlijk opgegroeid met Amerika. Daar heb je twee partijen. En hebben altijd gedacht van jeetje, je hebt maar twee partijen te kiezen. Maar als ik dat scenario van Tom van der Meer zo lees, dat Noordse scenario waarbij eigenlijk alles wordt opgeslokt in twee blokken. Dat is eigenlijk wel een heel mooi toekomstbeeld.
Maar in Nederland was het natuurlijk heel lang het geval. Omdat dan had je het CDA en die konden bepalen, gaan we over links of over rechts.
Dan had je altijd een derde partij die weer dan de smeerolie moest verzorgen en voor een meerderheid moest zorgen en die dan toch weer kon trekken aan de ene en aan de andere.
Precies. En dat is.
In Amerika niet. Het is blauw of het is rood.
Ja, wat Van der Meer ook zei, ik weet niet of dat nog in het artikel terecht is gekomen, ik geloof het wel. Dat is wat hij zegt, kijk, in zo'n coalitielandschap als Nederland worden dat soort radicale partijen, als ze in een coalitie komen, natuurlijk altijd milder.
Ja.
Want dat moet wel, ze moeten zich aanpassen aan de anderen. Als ze er weer uitgaan, worden ze trouwens weer even radicaal als ze voor die tijd waren. Dus PVV ook. Maar,
niet erg geloofwaardig, maar.
Nee, maar dat is dan wel zo. Kijk, als dit niet gaat lukken, dan gaat Wilders natuurlijk ook weer gewoon hele heftige dingen zeggen. Maar in landen als India, Turkije, deels ook de Verenigde Staten en nog een paar noemde hij. Hongarije onder Orbán. is het zo dat als een minderheid dus de echte macht heeft en niet in een coalitie hoeft, dan zegt hij, wordt het veel gevaarlijker, omdat dan ontstaan er hele gepolariseerde samenlevingen. En dat is natuurlijk wat je in de Verenigde Staten ook ziet. Hè? Het is niet zo dat daar dan een minderheid regeert, maar wel vaak een krappe meerderheid. Ja. Of als je kijkt naar het echte aantal stemmen, echte minderheid. En die heeft dan voor het zeggen, het hele ambtenarenapparaat wordt vervangen en zo. En ze gaan hun agenda proberen door te voeren. Het werkt enorm polariserend. Dat is zeker zo, ja. Dus ja, hij zegt ook van de meer, terwijl het geen rechtse jongen is, van wil eens maar meeregeren, weet je wel. Dan zullen we zien wat schip strandt. En dat moet nu even.
Laat ze voorlopig eerst eens beginnen met woningen bouwen.
Echt, hè?
Asielprobleem een beetje aanpakken.
Oh ja, dat is het laatste onderwerp wat we willen behandelen. Nou, dat is natuurlijk weer echt. Nou, vertel jij maar wat we in de krant hadden, Roel, want het is natuurlijk weer verschrikkelijk.
Ik weet even niet waar je het over hebt.
Nou, we hebben het over dat verhaal waaruit blijkt, namelijk door stukken die wij gewopt hebben, geloof ik, dat minderjarige asielzoekers zich krankzinnig misdragen in die asielzoekerscentra.
Ja. Ja. Ja.
En het zijn natuurlijk weer vooral Noord-Afrikanen. Daar is echt iets in de opvoeding misgegaan, geloof ik, in Noord-Afrika.
Ja, ik vond vooral opvallend hoe de berichtgeving hierover was. Dat de ene partij noemde wie nou de daders en wat de achtergrond zijn. En een andere deed daar heel vaag en onduidelijk over.
Nou, ik kon het even niet helemaal goed helder krijgen of dat nou over ditzelfde rapport ging of niet. Maar ik las wel dat bij ons in de krant gewoon duidelijk werd dat het vooral hier gaat om Noord-Afrikaanse jongeren en zo. En in andere media dat feit dat ze een etnische achtergrond. Nee, dat was een ander verhaal. Dat ging over misbruik. Dat ging over seksueel misbruik, seksuele uitbuiting.
Ja.
Dat was een ander verhaal. Dit verhaal waar wij het nu over hebben, dat is een nieuws voor ons. Dat gaat erover dat in die asielzoekerscentra dus het COA en de medewerkers van het COA zich enorm beklagen over de agressie waaraan zij staan blootgesteld door met name dat soort minderjarige jongens uit ook Noord-Afrika, waarvan ik me dan afvraag, wat hebben die hier te zoeken dan? Want die krijgen helemaal geen asiel. En wat daaruit ook duidelijk wordt, is dat steeds meer van die jongens hier naartoe worden gestuurd. En dan verliezen ze natuurlijk zogenaamd hun paspoort. Want anders blijkt dat ze meerderjarig zijn. Maar dan zeggen ze hier bij binnenkomst, ik ben minderjarig. Dus dan krijgen ze gewoon veel meer rechten. En dan gaan ze proberen om hun familie hier naartoe te halen.
Ja.
En via de spreidingswet worden die mensen verdeeld over geheel Nederland. En dan krijgen we weer zo'n schitterende tweet van de klassieke liberalen. Dat is dan de enige conservatieven die nog in de VVD actief zijn. Paul Slettenhaar en co. Paul is de wethouder in Castricum. En dan weer zo'n alarmistische tweet van stop de spreidingswet. Dit kan niet. Heel Nederland gaat naar de kloten. En of Geert Daal, nou ja, weet ik veel nog wat mensen die dan roepen van heel Nederland wordt een AZC. En helaas is dat ook zo. Heel Nederland is bezig om een AZC te worden in allerlei wijken. Je weet niet half hoeveel mails ik ook krijg van mensen die zeggen, er komt bij ons een AZC en er komt bij ons een AZC en we moeten nou doen. En of er is al een AZC, we hebben er ontzettend overlast van en zo. Dus ja, je wilt het niet weten. Maar en dan zie ik weer Erik van den Burg die weer een of andere prijs krijgt als meest optimistische politicus of leukste liberaal van het jaar en zo. De staatssecretaris die voor deze ellende ook mede verantwoordelijk is. En ik denk, hoe is het toch ook in vredesnaam mogen? Of dat verhaal van die mevrouw die geen Nederlands spreekt met vier kinderen, die een woning had geweigerd in Utrecht. Klein. Want er was geen lift. Ja. En als je dan bedenkt dat ik mensen spreek van wie de kinderen al jaren wachten op een woning. En die kinderen wonen op zolder bij de ouders, want ze kunnen geen woning vinden. En ze zijn radeloos, hè? Radeloos omdat ze het huis niet uit kunnen. En dit soort mensen die weigeren gewoon woning, want er is geen lift. Weet je, natuurlijk worden mensen hier dood en dood en doodziek van. En dan ook eens een keer al die misstanden met die agressieve jongens. En dat vind ik ook zo gek, weet je wel. Je hoeft maar op een zaterdag naar een voetbalveld te komen, sorry hoor. Maar ik kom daar tegenwoordig nog alles. En wat je er af en toe ziet aan agressiviteit. Echt. Laatst was ik bij een voetbalwedstrijd. Mijn zoontje was aan het voetbal op het veld ernaast. Slaat gewoon zo'n gast, een ander jongetje, gewoon half knock-out. jongetje wegrennen, huilen, ik wil nooit meer voetballen en zo. Ja. Nou, en denk je dat die dader dan, en we zullen maar niet de achtergrond van die dader noemen, denk je dat hij dan ergens zich schuldig voelt of zo? Nee, die was enorm zijn eer aangetast of zo, weet ik veel, wat voor eer en waarin en zo. Maar nee hoor, boem, bovenop. En een grote mond, joh, echt niet te geloven, joh. Ja. En dat totaal geen opvoeding, geen correctie, helemaal niks. En dat,
dan gaan we toch weer somber afsluiten, Wiert.
Nou ja, omdat dit kennelijk... als je het zegt, dan word je dus beschouwd als racist. Nou ja, dat stadium zijn we inmiddels wel voorbij, geloof ik. Want we zien bij de plinten, tegen de plinten opklotsen deze problematiek. Maar dat dringt gewoon niet door. En daarom is zo'n stuk bij ons in de krant zo goed. Omdat daar medewerkers van het COA en medewerkers uit die diensten zelf zeggen... we trekken het niet meer, we worden... agressief bejegend, worden aangevallen, worden beledigd. Soms zeggen we er maar niks meer van om escalatie te voorkomen. Maar het is één grote puinzooi. Dat is wat ze zeggen. En dat wisten we al, maar nu wordt het ook bevestigd door mensen vanuit die diensten zelf.
Ja. Maar gebeurt er ook uiteindelijk iets? Dat is altijd weer het frustrerende.
Nou ja, daarom moet er dus heel snel dit kabinet komen en die moeten echt iets gaan doen. Daar hebben ze nu meerderheden voor. Hè? Ze moeten zich realiseren, we hebben meerderheden in de Kamer. En we moeten nu echt iets gaan doen aan antisemitisme en aan immigratie. Ja, en die woningen moeten niet bij preferentieel naar statushouders gaan. Al die dingen moeten worden op.
En na de Brexit dacht ik van die Engelsen gaan het wel voor elkaar krijgen. Maar daar las ik ook weer cijfers dat er record aantallen mensen met bootjes oversteken. Het kanaal vanuit Frankrijk, die wil ze natuurlijk ook liever kwijt.
Ja.
Dus ja, zelfs op een eiland is het nog niet op te lossen. Dus dit wordt een uitdaging.
Nou, we beleven het einde van het Romeinse Rijk. Na ons de zondvloed.
Oké, dankjewel. Tot volgende week.
Jij ook, bedankt.